Ik denk dat je wel onder de indruk bent van wat we gelezen hebben zojuist. Nou, ik hoop dat we er allemaal de zegen van ontvangen na het einde van deze dienst. We zullen eerst met elkaar bidden. Vader, we willen u bedanken voor uw woorden. Uw woord is de waarheid. En we horen zoveel onwaarheid om ons heen. We willen vaststaan, Heer, in dat woord van de waarheid. Wilt u daartoe onze harten openen, dat het woord daarin mag bezinken en tot vrucht mag komen. Mag het zijn tot eer van uw naam. Geef u mij de woorden in mijn hart, in mijn mond, maar breng het ook naar de harten van alle die horen, die willen horen, die willen, die kunnen ontvangen. Zo willen we bidden en danken, in naam van uw geliefde Zoon, onze Heer en Heiland, Christus Jezus. Amen. Ja, allereerst, Paulus had twee nationaliteiten. U weet, hij was een Jood, maar hij was ook een Romein. En hij schrijft natuurlijk, als hij zijn reizen gaat maken, ging hij ook altijd naar de Joodse synagoge om zijn volk waar hij deelgenoot van was, om die te overtuigen dat Jezus de Messias was. En ik persoonlijk, ja, denk ik dat de brief aan de Hebreeën ook door Paulus is geschreven. Als ik Hebreeën vergelijk, zit de aanhef van het eerste hoofdstuk, en ik vergelijk het bijvoorbeeld met Colossense 1, dan zie ik zoveel overeenkomsten, denk ik. Paulus, die was zo'n gezegend persoon. Hij kende de schriften door en door, de rituelen door en door van Israël. En God gaf hem zo'n geweldige openbaring voor de heidenvolkeren. Zijn hart vloeide over gewoon. Hij kon soms gewoon niet uit zijn woorden komen. Paulus. En dan schrijft hij hier een stuk over tucht. Daar komen we zo op terug. Nou, dat klinkt ons niet aangenaam in de oren. We hebben net een vrijheid gevierd. En als ik eens om me heen kijk in ons land waar we vrij zijn, waar we nog vrij mogen samenkomen, dan denk ik wel eens, hoe lang nog? En wat doen we met die vrijheid? Het is vaak ontaderd in verschrikkelijke losbandigheid. Ja, dat noemen we dan ook vrijheid. Vrij van alles, alle banden verscheuren. Nou ja, alle normen, alle waarden, weg ermee. En we leven er maar op los. En dat noemen we dan vrijheid. En dan geeft Paulus hier aan de Hebreeën, aan zijn volksgenoten. Dan spreek je over tucht. Nou, dat willen we eigenlijk helemaal niet meer horen tegenwoordig. Het is een akelig woord met een verschrikkelijke nare associatie. En die hebben allemaal persoonlijk uw gedachten bij. Ik ook. Iedereen. En dat klinkt ons niet aangenaam in de oren. Nou, allereerst wil ik zeggen dat Paulus spreekt hier over geestelijke principes. En die komen overeen zowel voor Israël als voor de gemeente. Die geestelijke principes. Kijk, als het over verkiezing, als het over roeping gaat, dan is het voor Israël totaal anders. Dat heeft met de aarde te maken. Dan voor de gemeente die een hemelse roeping heeft. Maar de geestelijke principes stemmen overeen omdat het koninkrijk van God betreft. Wat hemel en aarde behelst. Hemel en aarde omspant. Ja, dat is even een korte inleiding. En dan gaan we spreken over, even kijken of ik het goed doe. Ja, dan lezen we. Paulus spreekt meer over, ook naar de gemeente toe, over genade, over wat genade inhoudt, en ook over tucht. Ja, tucht, ik wilde een paar synoniemen. Ik dacht er ook toen ik dat zo lastig over na. Tucht, waar denken we aan? Denk aan een krallende zweep of een knoet of wat Gods woord zegt over tucht. Ik noem maar een paar verlengden ervan. Opvoeding hebben we allemaal mee te maken gehad en hebben we nog. Opvoeding, terechtwijzing, hebben we allemaal mee te maken. Onderwijzing, denk eens aan het boek Spreuken. Hoeveel onderricht, Bijbels onderricht. Onderricht uit Gods hart, vaderhart. Vorming. Dat vormt een mens. Denk eens aan de pottenbakker, hoe hij van leem een pot vormt. We zijn toch als leem in de hand van de pottenbakker. En dan zitten we allemaal in een proces. In een proces. Dus het gaat niet van even de kop omdraaien en we benden. Nee, het is een geestelijk proces waar u en ik in zitten. En het heeft een bepaald doel. Denk bijvoorbeeld aan Romeinen 8. Dat we eigenlijk gevormd worden, er zit ook dat vormen in, naar het beeld van zijn geliefde zoon. Dus het is echt, het heeft een waarde, een betekenis. We zullen ook straks het beeld van zijn zoon dragen, 1 Korinthe 15 op het eind. Gevormd in het beeld van zijn geliefde zoon. En dan ga ik lezen met u. Want de genade van God is verschenen, heil, reddingbrengend voor alle mensen. Nou, dat klinkt als muziek in onze oren. De genade van God. God centraal, Gods woord centraal. Niet wat de mensen allemaal om ons heen bedenken en zeggen en menen, maar de genade van God centraal. Verschenen, heilbrengend, reddingbrengend voor alle mensen, en dan komt het, om ons op te voeden, te vormen, te leren, te onderwijzen. Zodat wij, met de bedoeling weer, waarom daarom, de goddeloosheid en de wereldse begeerten verzakende. Nou, kijk eens om u heen, lees eens om u heen wat er allemaal is, waar u allemaal mee geconfronteerd wordt. Weet je nog van de predikatie van Gijs vorige week? Nou, het was best de waarheid, zoals het is waar u allemaal in staat, waar we allemaal mee te maken hebben. De grond waarop we staan in deze wereld. En dat verzakende, bezadigd, rechtvaardig en op God gericht, godvruchtig in deze wereld, deze aion. Deze boze aion die op zijn einde loopt, leven. En dan kijken we uit naar het einde van deze aion, want wij verwachten die gelukkige verwachting en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God, de plaatser en heiland redder, Christus Jezus. Daar staat toch even wat, zeg. Daar staat toch wat? Wij zijn toch ja, zo anders eigenlijk, door genade hoor, genade, alleen maar zuivere, pure genade van God. En als je, nou ik ben echt wel zo, als ik allemaal alles dingen lees op internet, als ik het hoor via de media die op me afkomt, dan word ik echt wel eens beangst naar de mens. En dan moet ik weer dat woord van God ernaast leggen, zoals u dat nu net ook gelezen hebt met mij. En daar leef ik op God gericht. In het einde van deze boze aion, die alles gaat naar een climax. We zien het om ons heen. Je zou zoveel dingen kunnen opnoemen. Die gewoon, waar je het aan ziet, ja, dat vragen we ons wel eens af, hoe lang duurt het nog? Wat kan er nog erger worden? Wat kan er nog meer worden? En dan gaan we verder. Die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. Zodat we als rechtvaardigen ingezet worden. En voor zich te reinigen, een eigen volk, vol ijverig in goede werken. Die kunnen alleen maar de werken van God zijn. Van genade, van verzoening. En dan zegt de apostel, spreek hiervan. Vermaan, weerleg, dus eigenlijk ook onderwijzen, spreken van, met alle nadruk. Nou, met alle nadruk, niet zomaar van, nou ja, het kan zo zijn. Nee, met alle nadruk. Daar gaat het om. Dat is het hart van het evangelie. Van de blijde boodschap. Dat God de redder is van allen. En het staat ook reinigen. En eigenlijk als je reinigen, voor zich een eigen volk te reinigen. Dan denk ik aan het woord heiligen. Apart zetten. We zijn apart gezetten. Die midden van die massa mensen die om ons heen leven, bewegen en zijn. Zijn we apart. Apart gezetten voor God. Apart. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn alle uit één, zegt Paulus ook in een ander hoofdstuk in Hebreeën 2. Die eenheid apart voor hem. Oh, even kijken. Ook uit de Hebreeënbrief. Want het woord van God, ik wil zo een paar dingen naar voren brengen, deze morgen in uw midden leggen en met u delen. Want het woord van God is levend en krachtig. Ik kan niet altijd van de mensen een woord zeggen. Mijn woorden zijn niet altijd levend en krachtig. En scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep, dat het van eens scheidt ziel en geest. Moest je even over nadenken. Het scheidt van één ziel en geest. Je zou kunnen zeggen dat wat uit de mensen hart voorkomt. En dat wat uit Gods hart voorkomt. Het scheidt, het woord van God. En dat mogen we spreken, dat mogen we weten. Gewrichten en merg. En het schrift overleggingen en gedachten van het hart. Ook van mijn hart, van uw hart. En er is geen schepsel voor hem verborgen. Alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem, voor die wij rekenschap hebben af te leggen. Alle dingen liggen open en bloot. U bent een open boek voor hem. Ik hoop. We zijn een open boek. We kunnen niets verbergen. En het woord van God brengt die scheiding voortdurend aan. Als je dat ding met geconfronteerd wordt, je legt het naast het woord van God. Of het is uit de media, of het komt in uw eigen leven naar voren. Leg het altijd naast het woord van God. Wat zegt God daarover? Niet wat zeggen de mensen, wat zegt men? Nee, het woord van God. Dat scheidt van één. In de goede zin. Want Gods woord centraal, dat zeggen ze altijd. Gods woord centraal stellen in uw leven. In het gemeenteleven. Ja, dan we spreken ook over, Paulus over, spreken van alle tijden, dus altijd in gezouten genade. U kent die tekst uit Colossense 4. Zout wat bederfwerend is. Ook genezend. Zout. Het heeft zo'n genezende, helende functie, maar ook bederfwerende functie. En altijd in gezouten genade. Wij zeggen wel eens iemand ongezouten de waarheid. En dan geven we eigenlijk draaien zijn oren eigenlijk. Verbaal. Maar in gezouten genade. Genade, dat voert de boventoon. De genade van God. En zo spreken dat het bederfwerend is. En ten alle tijden, die niet maar standeren, maar ten alle tijden, zo spreken. Ten alle tijden. Ja, dan denk je natuurlijk van, ja, tucht. Ik heb natuurlijk net synoniemen gezegd. Ik zei opvoeding, terechtwijzing, onderwijzing, vorming, proces. U vindt het ook terug in de brieven van Timotheus en Titus. Waar Paulus dan het woord tucht gebruikt. Om zo om te gaan met uw kinderen, met opvoeding. Hebben we ook net gelezen in het schriftgedeelte wat voorgelezen is. Maar dat is dan tucht uit een vaderhart. Uit een vaderhart wat spreekt vanuit de genade van God. En dat is heel wat anders dan uit het hart van een tiran of een beul of noem maar een slecht mens op. Of een slechte vader, die zijn er natuurlijk. Maar uit het vaderhart van God zo spreken. Ja, dan wil ik ook lezen uit wat we net gelezen hebben. En ik lees het even met u. Van een aantal teksten. Ik kan natuurlijk niet alles lezen. Want dan zitten we hier over. Ja, we hebben geen klok meer. Dus we zouden wel kunnen blijven zitten. Want we zijn dan uit de tijd, om zo te zeggen. Maar ik zal me toch gedragen. Ook deze morgen daarover. En dan lees ik met u gewoon enkele teksten. Als van hetgene wat we net voorgelezen hebben. En dan lees ik Hebreeën 12 vers 14. En dan staat het volgende. Even kijken hoor. Nee, eerst vers 8. Oh ja, als je over bastaards, als je geen opvoeding, geen terechtwijzing ontvangt, dan groei je eigenlijk, ben je een bastaard, dus eigenlijk geen zoon. Je groeit op voor galg en rat, zeggen wij in de volksmond. Voor galg en rat. Maar dan kan het ook zijn, als je niet je laat onderwijzen vanuit het woord van God. Ja, waar blijf je dan? Dan kan je gewoon alle kanten mee uit. Alle menselijke kanten bedoel ik dan. Maar niet de kant van God. Je bent een zoon van God. Een waardevolle zoon. En als vader en zoon met elkaar spreken. Uit een liefdevol vaderhart. Dan heb je het beste met die zoon voor. Met wat er van hem gaat worden. Hoe hij zich gaat ontwikkelen. Hoe hij gevormd mag worden. Om in deze maatschappij te kunnen leven. En zo gaan we ook met elkaar om. Door het woord van God te spreken. En dan, ja, tucht, onderwijzing, onder de wet, ik kan het zo maar even zeggen. Ja, dat leidt altijd tot veroordeling, tot straf, tot de dood zelfs. Maar veroordeling onder genade, terechtwijzing, onderwijzing onder genade, leidt tot leven. Leidt tot echt leven. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen, onderschikken aan de Vader van de geesten en leven, zegt het woord van God dan. Onderwijzing vanuit het Vaderhart leidt tot leven, tot geestelijk leven. Ja, dan gaan we verder in vers 14. Jaag naar vrede en met allen en naar heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie daarbij toe dat niemand verachtere van de genade van God. En dat er geen bittere wortel opschieten en verwarring stichten. En daardoor zeer veel besmet zouden worden. Ja. Dan lees ik ook weer, Paulus spreekt ook in andere brieven, ook over tucht, ook aan ons. En dan, wacht even, dat is niet goed, geloof ik. uit 1 Thessalonicenzen 4. En dat wil ik ook met u lezen. Want dit is de wil van God. En hij spreekt uw hart aan, Paulus namens God, uw heiliging, dat gij u onthoudt van hoererij. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige geest geeft. Kijk, daar bedoel ik weer met het woord van God. Met Paulus te zeggen, u kan het zelf lezen, u zelf gewoon uw eigen leven daaraan toetsen. Het gaat niet om wat ik ervan vind, maar wat Gods woord daarover zegt. Als dat licht daarover schijnt. Want de plaatser, de schepper, de redder, die heeft u niet geroepen tot onreinheid, maar dat je apart gezet bent voor hem. En als je het naast je neerlegt, dan verwerp je niet mij, maar God zelf. God centraal, zijn woord centraal. En die Heilige Geest. U bent verzegeld met Heilige Geest. Dat kan niets en niemand ooit verbreken. Als het geloof bent gekomen, bent u verzegeld met Heilige Geest. Onvoorstelbaar. Maar u kunt Heilige Geest wel bedroeven. Dat is er ook in de Efezebrief. Als Paulus dan eigenlijk spreekt over onze wandel, en dan zegt hij, bedroeft de geest niet. Het kan dat wij gewoon alle kanten opgaan. Behalve de goede kant. Dat kan. Kan zomaar gebeuren. Bedroeft de Heilige Geest niet, tegen wie je verzegeld zijn tot de dag van. Het kan. We zijn toch immers, wij hebben Christus leren kennen. We zijn toch in hem onderwezen. He, dan komt dat woord weer, dat onderwijs, wat we van hem en over hem hebben ontvangen. En wat doen we daarmee? Ja, en dan, ik lees even verder in vers 16. Ja. Laat niemand een hoereerder zijn of onverschillig als Esau, die voor één spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. Nou, en lees het verder. U kent de geschiedenis van Jacob en Esau. God verkiest. Niet een mens. God verkiest. Als u gelooft, heeft God u verkoren. En niet omdat u beter bent dan al die andere mensen die om u heen allerlei slechte dingen bedenken en doen. Het is Gods werk. Altijd en overal. Gods werk. En op zijn tijd zal elk mens dat ondervinden. Dat het Gods werk is. Genade, oh, daar wil ik nog even op terug. Genade, wat genade doet in het leven van Paulus, dat kunt u lezen in 1 Korinthe 15. Paulus die zo'n geweldenaar was, totdat de genade van God ingreep. En dan zien we hoe hij gevormd werd, waren jaren voor nodig, gevormd werd tot hetgeen wat hij eigenlijk mocht worden, die apostel met die geweldige boodschap. En dan spreekt hij dat de genade van God dat in hem bewerkte, en door hem bewerkte. De genade van God. als in Judas leest, die brief van Judas, het vierde vers, dan spreekt Judas over mensen die de genade van God in losbandigheid veranderen. Door, en dat doen ze door hun werken. Door hun handel en wandel. Kijk, gewoon die genade van God. Ja, de genade van God blijft. Maar gewoon in losbandigheid veranderen. Ik hoop dat u ervoor bewaard blijft. Dat het zo bij u is dat die genade van God dat kan uitwerken. Wat het eer is van zijn naam. En hadden net gelezen over die Jacob en Esau. Nou, u kent heel die geschiedenis, denk ik. Hoe God zijn belofte gaf al toen voor de jongens geboren werden. Die belofte van God en wat God spreekt, dat komt in vervulling. Dat gebeurt gewoon. Hoe de mens ook handelt en wandelt, wat God spreekt, dat gebeurt. En dan lees je over eerstgeboorterecht. Ik denk, ja, dat was in Israël natuurlijk. En het was heel belangrijk, de eerstgeboorte, die stond als de meest aangeschreven. Die had de eerste rechten, niet alleen rechten, de eerste rechten. En dan gaan we nu eigenlijk, wij ook allemaal naar we hebben de feesten gehad, we hebben de paasfeest gehad. Goede Vrijdag, paasfeest. En gaan we straks naar Pinksteren, ja, moeten we daar nou weer mee? We weten natuurlijk van de uitstorting van de Heilige Geest. We weten hoe de Joodse mannen vervuld werden met de Heilige Geest. Met andere talen begonnen te spreken. Dat is niet meer zo nu. Het waren wel eerstelingen. Het is ook een feest van de eerstelingen. Het waren de eerstelingen uit het Joodse volk waardoor God straks eigenlijk zich zal manifesteren. Maar wij zijn in zekere zin ook als gelovigen eerstelingen. Zeg ik niet. Ik zeg het na, ik zeg wat Paulus zegt. U kunt het gewoon vinden in Romeinen 8 bijvoorbeeld, dat hij ons tevoren al daarvoor bestemde. In Efeze 1 tevoren, als eerste van heel die mensheid. En hij zegt het zelfs nog duidelijker in 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. Dat in zekere zin, u als gelovige, eerstelingen bent onder al die schepselen. Die allemaal in rangorde zullen volgen tot de laatste er is. Onvoorstelbaar. Want u hebt Gods geest ontvangen in uw hart. U hoeft niet meer op bijzondere dingen naar uit te strekken. U hebt Gods geest ontvangen in uw hart. En daarom bent u een. God heeft u de ogen geopend voor zijn plan, voor zijn bedoelen. Voor, ja, wat een geweldige plan, wat alles en allenomvattend is. Onvoorstelbaar. Het is het werk van Gods geest in uw hart en in uw leven. En daar bent u een uitzondering op al die mensen die daar leven om u heen. En misschien als God deur opent, dat u dat gewoon kan meedelen aan die mensen. En iets mag meedelen. Maar u bent een eersteling in zekere zin. Zo spreekt Paulus. En die woorden wil ik gewoon naspreken. Het onderwijs van de apostel Paulus, dat is zo'n bijzonder onderwijs. Als ik denk aan de profeten in Israël, die spreken over de volgende aion, de profetisch, en nog ook wat over de vijfde aion. Maar Paulus mocht die vijfde aion helemaal completeren. Dan maakte het hele plan, het woord van God, compleet onvoorstelbaar. En dat inzicht heb u gekregen. Het onderwijs van de apostel Paulus, dat is genade, is het eerste en het laatste woord. Ja, dat als mens van vlees en bloed, kan je dat bijna niet begrijpen. Want de mens is zo vaak zo ongenadig. Maar ik zal je daar een voorbeeld van geven. Als je nou we kennen allemaal de brief van Paulus aan de Korintiërs. En dat was geen brave gemeente. Daar vond al wat plaats, zeg. Dus heel veel dingen die daglicht niet eens konden zien. En toch begint Paulus, als je nou 1 Korinthe 1 leest, over de genade van God. Die is met hun. En dan spreekt hij nog zo overweldigend dat ze die genade ten dele is gevallen in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dat is ook zo hier. Ook ons is die genade ten dele gevallen in alle wijsheid en inzicht. Misschien is hij nog te kort, maar. En wat er ook is onder ons. God heeft ons toevertrouwd. zoals die gemeente van Korinthe dat toevertrouwd kreeg. En dan gaat Paulus heel veel vertellen over die genade van God. We hebben pas het paasfeest gevierd over, en we hebben gelezen 1 Korinthe 15. Dat geweldige hoofdstuk. Dat mogen wij weten. Dan mogen de Korintiërs mochten dat allemaal weten. Maar een handel en wandel was niet waardig overeenkomstig die kennis. Overeenkomstig dat onderwijs. En daar gaat Paulus ook over die handel en wandel spreken. En dat deed hij in gezouten genade. In gezouten genade. Want het is altijd de genade uit het vaderhart waaruit hij sprak. Met het oog op die genade die alles vermag. En heeft het ook resultaat. Want we lezen in de tweede brief van de Korintiërs in het zevende hoofdstuk. Dan komt hij daar weer op terug. En dan moest hij echt wel eens een beetje zout, met zout besprengd spreken. In de voorgaande hoofdstukken. En dan had het de Korintiërs tot inzicht gebracht. Er was een droefheid naar God gekomen, een onberouwelijke inkeer tot God. Zo hadden die woorden van God hun uitwerking in het leven van de Korintiërs. En als wij dat ook gaan lezen in de Korintiërs, dat vind ik dan zo mooi. Hè? Soms laat Paulus wel eens mensen los. Dat vinden wij ook, dat is echt moeilijk. Ik bedoel het zo. Ja, dat doe je pijn aan je hart. Je moet het loslaten, omdat je het niet meer in de hand hebt. Maar dan zegt hij, God laat nooit los wat zijn hand begon. Want hij komt met alles tot zijn bestemming en doel. En dat is zo geweldig, dat doet genade. Paulus had zelfs iemand terug moeten geven aan de tegenstander. Nou, dat doen wij niet zo graag en zo gauw en helemaal niet. Dat is veel te moeilijk, dat is veel te emotioneel. Maar dat doet hij niet omdat die mens dan omkomt. Nee, omdat hij zijn geest behouden worden in de dag van de Heer. En daarin zie je dat genade, altijd genade, lieve mensen, het begin is, maar ook de voltooiing. En als je dan om u heen kijkt, dan wil je elkaar alleen maar vasthouden. Die genade van God is zo rijk, zo diep, zo omvattend. En waar ben ik dan vaak, of wij misschien vaak, kortzichtig. En dat we zo misschien weinig rekenen met de genade van God, wat die allemaal vermag. Wat zijn liefde wil bewerken, zing een lied, ontzegt hem zijn vermogen niet. Zo is God. De God. En als we dat nu gelezen hebben deze morgen, daarin staat alleen Hij centraal. Het woord van God centraal. Niets en niemand anders. Ik niet. U niet. Geen mens. Het woord van God. Het onderwijs van de apostel Paulus. Al zijn brieven beginnen met genade, hoe de mens ook is, tegen wie hij ook spreekt. Ze eindigen ook met genade. En het is een wonder van God. En als we uit die genade naar u mag kijken, naar de gemeenteleden mag kijken, naar de wereld om me heen, ja, Heer, hoe groot zijt gij? Dan word ik stil, want ik zie zoveel ongenade, onvrede. Maar als je van genade mag leven, in de genade mag staan. Genade mag betonen. Dan is ook die bittere wortel er niet meer. Die er misschien was. Als we eenmaal mens zijn. En zo gauw wel lange tenen hebben. En het zo'n pijn doet. Want genade heelt. Genade heelt. Genade herstelt. Genade maakt alles goed. En dat is het vaderhart van God. En daaruit spreken, daaruit leven, daaruit verwachten. En dat in een boze aion, want die is boos. En telkens weer terugkomend en steunend op die alles en allen omvattende genade van God. In de eerste plaats omdat u daartoe uitgekozen bent. Niet omdat u beter bent. Niet omdat het alleen recht is. Maar om straks allen, die genade te betonen die u zelf ontvangen hebt. Zo staat het ook in de Efezebrief. Om die komende aionen, die overweldige genade, tentoon te spreiden. En nu mag u dat misschien in beperkte mate doen. U mag u zo eruit leven. En genezen worden. En geheeld worden. En getroost worden. En moed vatten, als het moeilijk is. Genade van God, die boven alle menselijke dingen uitgaat. Ja, dan heb ik soms geen woorden meer. U wil er ook, ja, het is een korte dienst, denk ik. Ondanks dat de klok er niet is. Maar ik wil het toch bij deze genade houden. Ik denk dat genade genoeg is. Mij, uw genade, zingen we toch ook, is mij genoeg. Daar kun je alleen maar amen op zeggen. We gaan zingen met elkaar. Ja, daar ben je, oh je. Hij leidt mij voort, hij leidt mij voort. En dat lied, dat heeft ja, 3 coupletten. Maar er staat zoveel in waarin u zich herkent. Het zijn allemaal fases in het leven van u en mij. Waarin we onszelf herkennen, maar ook weten dat God Vader daar is. Hij leidt mij voort, o welke schat. Dat woord van God, die genade, die vertroost mijn hart. Waar ik ook dwaal of wat er ook zij, het is Gods hand. Die leidt mij. Soms moet ik door lijden en verdriet. We kennen het allemaal, hè. Soms vreugde, soms blijdschap die hij riep. Zij het stille water of diepe zee. Met vaste hand leidt hij mij schree. Hij leidt mij voort. Hij leidt mij voort. Heer, ik hou zo graag die hand gevat. Ik ben tevreden wat u ook beschikt. U bent het die mijn ziel verkwikt. Het is zijn genade alleen waarin we roemen. En nergens anders in. Zoals zo met mond en hart zingen.
Thank you.
dan te bedenken het onderwijs van Paulus. Genade heeft het eerste en het laatste woord. En Paulus roept het soms ook in zijn, ja, als mens zijn uit. Wie of wat zal mij verlossen? Genade. Ook in uw omstandigheden. Genade alleen. Mag u ook voor die anderen, voor degenen die u lief zijn. Uw kinderen, zussen, broers. Zo mag u voor hen bidden. Maar ook van overtuigd zijn dat genade het laatste woord heeft. Eigenlijk voor de hele schepping. Ik ben daar zo ontzettend blij mee. Met dit evangelie. Dat is echt een schat. Zo'n goddelijk woord vertroost mijn hart. We gaan danken en bidden. Voor Gustav Kind. U hebt het al gehoord in de liturgie. Heeft een operatie staat er te wachten. En de dag van morgen. Michel Hazenbroeks. Een galoperatie aanstaande dinsdag. Bidden voor hen. Bidden voor elkaar. En we danken ook voor en met elkaar. En als je bidt en dankt. Altijd in één adem. Je verblijden in hem. Die alles goed maakt. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we zo een moment van rust, van stilte mochten hebben. Dat naar uw woord mochten luisteren, mochten overdenken, mogen meenemen. Dat we voor elkaar mogen bidden dat u het uitwerkt, dat het in genade is. Dat we mogen bidden voor Gustav Kind. Dat we mogen bidden voor Michel Hazenbroeks. Voor datgene wat hun te wachten staat, ook dat is in uw hand. Alles is in uw hand. Ook hebben we vanmorgen ook gezongen. Daar beleiden we in onze liederen. Daarvan zingen we. Ook als soms ons bang te moede wordt. Dan nog, het is in uw hand. We danken u, Vader, voor alle genade die u ons betoont. We danken u dat uw genade genoeg is. Mogen we daarbij stilstaan. En verwonderd van uw genade die ons redt. Die ons opvoedt. Die de hele schepping redt. Uiteindelijk opvoedt. Tot heerlijkheid. Ik dank u wel, Vader. Geloofd en geprezen zij uw naam. Amen. We gaan nou slot iets zingen. En dat doen we staande, majesteit. Ik had nog één dia. Nog één? Ja. Doet u het niet? Want ik wil jullie toch wel... Nee, dat is niet goed. Nee. Ja. Ja, nee, ik had net een andere hoofdstuk uit Korinthe. Ik wil het jullie meegeven, en ook mezelf natuurlijk, want als ik tot u spreek, spreek ik ook tot mezelf. Het geldt ons allemaal. Overigens, broeders, wees blijde. Laat u terechtbrengen. Laat u vermanen, zeker toespreken. Door het woord van God, niet door mij hoor. Weest eensgezind. Houd vrede. Verzoening. En de God van de liefde en van de vrede, van de verzoening, zal met u zijn. Daar past alleen maar een uitgrondig amen op. Ik wens u een hele goede week. En tot de volgende.